Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
Wie reist met NS, reist net even anders.
Wij reizen groen, zonder moeite te doen.
Oh, zo kan je dus ook een dagje weg.
En wij werken in stilte.
In stilte?
Nou ja, met oortjes dan.
Oh,
zo gaan we iedere dag vooruit.
Wij allemaal! Come on, let's go.
Stap je ook in?
Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap.
Macroplastic werd in het Rijgebouw in Amsterdam een grote internationale kunststoffenbeurs gehouden. De basisgrondstoffen voor de vervaardiging van plastics zijn steenkool en aardolie. Via een zeer ingewikkeld chemisch proces kunnen deze grondstoffen worden omgezet onder andere in korrels, waarvan vervolgens in ingenieuze spuitgietmachines allerlei voorwerpen geperst kunnen worden. Het vervaardigen van een afwasteiltje duurt ongeveer 40 seconden. Met plastic kan men vaak verrassende resultaten bereiken. Bijzonder groot is zoals bekend het aantal huishoudelijke voorwerpen dat van plastic gemaakt wordt. Maar ook in de industrie wordt deze stof steeds meer toegepast. Tandwielen van plastic bijvoorbeeld behoeven geen smering en zijn aan geringe slijtage onderhevig. Opmerkelijk is ook het lichte gewicht. Om te bewijzen hoe sterk het materiaal is, werd op de expositie een tractor van 1000 kilo opgehangen aan een dunne film van plastic. De kunststof die in de wereld van morgen op velerlei gebied de toon zal aangeven.
Hard als glas, maar niet zo breekbaar. Flexibel, maar het scheurt niet. En bovendien, het is makkelijk en snel te produceren. In het Polygoon journaal van 1957 hoorde u hoe veelbelovend plastic was eind jaren 50. Een geweldig materiaal waarmee je supersnel van alles kon produceren. En de nieuwslezer heeft natuurlijk ook gewoon gelijk gekregen. Plastic is tegenwoordig overal. We produceren en gebruiken het volop. Maar de teneur in de journaals van nu is veranderd. Tegenwoordig gaat het over de negatieve kanten van kunststof. Plastic zwerft over de zeeën, vervuilt onze stranden en natuurgebieden. En het verteert niet, maar het verweert tot steeds kleinere stukjes en komt zo in de buiken van dieren en mensen terecht. Over plastic in al zijn formaten, van macro tot micro, gaan we het vandaag hebben. Plastic kan zo klein zijn dat je het bijna niet kunt zien. En kan zo op die manier toch misschien effecten hebben die we niet willen of vermoeden. Maar zijn de zorgen over plastic terecht? Of zijn we bang voor helemaal niets? Om daarover te praten is vandaag aangeschoven milieuredacteur Marcel Aandenbrug.
Hallo.
En medisch redacteur Nicky Kortweg.
Hallo.
En ik ben Lucas Brouwers, ik ben er weer. Hoi.
Hey.
Hey, hey Lucas.
En Nicky, als je de krant tegenwoordig openslaat, dan zou je zomaar een bericht kunnen vinden. Microplastics aangetroffen in drinkwater of microplastics aangetroffen in de Pyreneeën. En de strekking is dan vaak van ja, dat hoort niet, dat hoort daar niet. Het hoort niet in ons drinkwater te zitten. Moeten we dan ook echt heel erg bang zijn voor de microplastics?
Nee, ik ben zeker niet ongerust. Het hoort inderdaad het niet. Ja, als er plastic wordt aangetroffen in de natuur of in het milieu of in dieren, dat hoort daar niet. Dus dat is goed dat we daar op letten, maar ik ben zeker niet bang dat het overal zit.
Nee, daar wil ik straks gaan we daar nog uitgebreider op in, over hoe ongerust we moeten zijn over microplastics. Maar Marcel, ik stond vanochtend op en ik dacht, ik ga even bijhouden waar ik overal plastic tegenkom in mijn huis.
Goed.
Ik zocht de wekkerradio uit. Nee, die was al van plastic. Toen ging ik douchen. Douchegordijn dicht. Was ook van plastic. De zeep zat in een...
Shampoo.
Het zat al in een plastic container. En ook de shampoo er zelf in. Die bevat waarschijnlijk plastics. Tegenwoordig moet ik luiers verschonen. En er waren ook alweer zoveel luiers vol dat ik de afvalzak weg moest brengen.
En heb je dan... Ik bedoel, de blijdschap voor het nieuwe leven is enorm, maar... Heb je dan een dubbel gevoel als je dan de...
Als ik zie hoeveel plastic er dan weggegooid wordt, wel een beetje.
Heb je ook een plastic luier emmer?
De afvalemmer zelf is ook van plastic. Maar ik dacht dus, onze hele afvalstroom die uit mijn huis komt eigenlijk bijna, is al volledig plastic.
Ja, het is een grote stroom. Ik zat gisteren, die exercitie heb ik gisteren gedaan. Tenminste, want ik heb op mijn werkkamer hier een heleboel van die kleine plastic poppetjes. Smurven, ik heb een golem, noemen we allemaal verschillende poppetjes. Daar word ik heel erg vrolijk van. Maar met dat idee nu, ik bedoel, de zorgen die er zijn over plastic, ja, dan heeft het toch ineens een andere lading.
Plastic is verdacht geworden.
Ja.
Ja. In het Polygoonjournaal sprak de nieuwslezer over een bijna magisch proces van steenkool en aardolie. Werd via een zeer ingewikkeld chemisch proces plastic gemaakt. Ja. Dat was nog een beetje hocus pocus. Wat gebeurt er eigenlijk,
hij was,
Marcel?
Hij was vol ontzag. Ja,
ja, zeker.
De meeste plastic is gemaakt vanuit ruwe olie. Ruwe olie is een verzamelnaam voor allerlei koolstofverbindingen, van koolstofketens van allerlei lengtes. Er zijn in de raffinaderij worden die gescheiden. Van de ene fractie maak je kerosine, van de andere diesel, benzine, noem maar op. En er is ook nog een stroom, en dat noemen ze nafta. En dat is dan de grondstof voor plastics. Dat zijn ook ketens, maar die ga je dan vervolgens aan elkaar rijgen om daar plastics van te maken.
Ja, en plastic is dus eigenlijk, als je het gewoon chemisch bekijkt, een lange ketting van moleculen.
Ja, steeds hetzelfde molecuultje, hele lange kettingen aan elkaar. En dan vaak om verschillende soorten plastic te krijgen, wordt dat dan weer vermengd met andere toevoegingen of vezels worden erbij gedaan. En zo kun je
allerlei weekmakers.
Ja. Of vezels juist, om het hard te maken.
Ja.
Ja, en dan heb ik het even opgezocht. En de meest voorkomende plastics zijn dan polyethyleen en polypropyleen. En met mijn middelbare schoolscheikunde kan ik dan nog achterhalen dat polyethyleen, ethyleen heeft 2 koolstofatomen. En dat vormt dan de simpelste vorm van plastic is dus die steeds repeterende stukjes van 2 koolstofatomen, ja, die eindeloos achter elkaar hangt.
Ja, polymeer, je hebt monomeer, dat is 1 blokje, zeg maar. Een polymeer zijn een heleboel blokjes.
Ja, en Marcel, jij noemt het al van je moet een raffinaderij hebben om ruwe olie te kunnen scheiden. Dus eigenlijk met de opkomst van dat soort brandstoffen is uiteindelijk ook ingezien dat je daar voor een deel voor plastic,
ja,
kan gebruiken.
Ja, en de polygoon meneer die noemde ook steenkool. Ja. Trouwens, de eerste echt volledig synthetische kunststof was bakeliet.
Ja.
Maar dat was nog voor het aardolietijdperk. Dus hoe die werd gemaakt? Ik bedoel, we hebben de grondstoffen opgezocht.
Ja, fenol en formaldehyde.
En met bakeliet moet ik denken aan, aan zo'n zware telefoonhoorn. Ja, van de telefoon bij oma vroeger.
Ja.
Die was nog van bakeliet.
WC-brillen.
Ja.
Daar werden dan dat werd soms met asbestvezels ook versterkt.
Ja. En eind jaren 50 kwam dus de echte synthetische plastic productie goed op gang. En eigenlijk zijn we nooit meer gestopt. De wereld is verslaafd aan plastic. Hoeveel plastic maken we op een dag of in een jaar?
Nou, in de wereld 359 miljoen ton.
359 miljoen ton.
Ja, en in Europa 61,8 miljoen ton.
Ja.
In het jaar?
In het jaar 2018.
Precies, ja. En het neemt jaar op jaar snel toe, ja.
Het neemt steeds toe en ik heb ook even opgezocht hoeveel daarvan dan gerecycled wordt. En dat is voor Europa 9,4 miljoen ton, dus dat is nog geen zesde.
Dus en dan is altijd de vraag wat ze verstaan onder recycling. Zit daar ook verbranding bij? Dat weet ik niet. Dat is
ik denk dat de rest verbrand wordt. Of het bestaat dan nog steeds natuurlijk.
Ik stel in ieder geval een enorme berg van plastic voor me die jaarlijks uit fabrieken rolt.
Ja.
Maar dat is, ik bedoel, het meeste plastic wat we kennen en wat ik ook net beschreef, hè, van mijn shampoofles tot aan mijn douchegordijn, dat is zichtbaar plastic. Macroplastic zou ik bijna kunnen noemen. Veel van die zorgen tegenwoordig gaan juist over microplastics. Wanneer is plastic micro? En wanneer wordt macroplastic micro? Zijn denk ik mijn 2 vragen voor jou, Nikki.
Ja, nou, dat zeg je goed. Je hebt inderdaad twee manieren waarop die kleine stukjes kunnen ontstaan. Microplastics, waar je tegenwoordig veel over hoort, dat zijn eigenlijk kleine stukjes plastic van minder dan 5 millimeter. En dan heb je ook nog nanoplastics. Dat is nog veel kleiner. Dat is 100 nanometer of kleiner. Nou, dat is, als je even een mensenhaar gebruikt, en dat wordt vaak gebruikt omdat je dat nou eenmaal makkelijk uit je hoofd kan trekken. Mensenhaar, de doorsnede daarvan, gedeeld door 500. Dus dat zijn hele kleine stukjes plastic die je bijna niet kan zien. En die microplastics, ja, die worden soms gewoon in cosmetica gestopt. In de poeders en de crèmpjes en de zalfjes en je douchespul. En
wat doen ze daar?
Ja, daar versterken ze. Soms is het een scrubcrème. Hè, daar kan je huid mooi glad mee maken. Nou, poeders om je gezicht niet zo te laten glimmen. Oogschaduw, lipstift. Ja, al dat soort dingen. Dat verstevigen ze of ze dragen de kleur.
Ja, ja
dan maar heb ook je in kleding bijvoorbeeld. Kleding, vezeltjes.
Ja, heel veel kunststof kleding laat allerlei vezeltjes los. Ik las dat 1/3 van alle microplastics om ons heen door de kleding komt. Vlies, dekens,
en dan gebruik
tapijt,
je
gordijnen.
Ja, en dan wordt dat piepklein plastic eigenlijk gebruikt voor zijn eigenschappen. Als je plastic in een crèmpje stopt, krijg je een scrub.
Tandpasta, schuur, ja. Middel. Ja.
Ja, precies. Dus dan dat is eigenlijk bewust ingebracht microplastic.
Ja. Ja. Ja, dus dat kun je ook bewust proberen te gaan vermijden. Er zijn natuurlijk mensen die daar al heel erg op letten, dat je cosmetica koopt waar dat niet voor gebruikt wordt.
Ik snap het.
Maar dan heb je ook nog het verweer en grote stukken plastic die belanden in het milieu, in de zee of in en door het zeewater of door het zoete water of door de wind verweren die en verbrokkelen die steeds tot steeds kleinere stukjes. En dat wordt uiteindelijk ook microplastic.
Ja, dus een van de de geliefde eigenschappen van plastic is dat het zo taai is en dat spullen lang blijven verstaan.
Ja. Onverwoestbaar.
Ja, dat wordt dan lang gezegd. En het is inderdaad, plastic is moeilijk stuk te krijgen. Maar uiteindelijk, als je het maar lang genoeg in water of in wind blootstelt, wordt het wel kleiner.
Onder invloed van zonlicht, die UV-straling, dat is...
Niets is onverwoestbaar, dus plastic wordt uiteindelijk kleiner. Maar dat het niet helemaal verteert, dat is ook duidelijk. Want die microdeeltjes blijven dus over. Of die hebben een langer leven dan het hele stuk plastic, stel ik me zo voor.
Ja.
Ja. Oké, dus plastic zit aan de ene kant gewoon in onze producten. Ook het plastic dat we om ons heen zien, wordt uiteindelijk kleiner. Wat er eigenlijk de afgelopen, ik zeg maar even 10 jaar is gebeurd, dat we ons een beetje bewust zijn geworden van dat plastic om ons heen. En dat begon misschien met de berichten over de Great Pacific Garbage Patch. Dat was in ieder geval voor mijzelf, was dat toen een van de momenten dat meer nog dan een abstract soort milieuvervuiling of ruim je rommel netjes op, dat plastic als een probleem werd gepresenteerd. En de berichten over de grootte, die liepen nogal uiteen. Maar soms hoorde je dat er een soort plastic vuilnisbelt zou drijven in de grote oceaan. De grootte van Nederland, Frankrijk, noem het maar op. Maar in ieder geval een heel groot gebied. En daarmee kwam plastic echt het bewustzijn binnen. Maar Marcel, ik wil eigenlijk weten wat klopte daarvan? De Great Pacific Garbage Patch. Is er een grote berg plastic die eindeloos rondtolt in de oceaan?
De deeltjes die zweven over de oceaan en die komen wel in een soort ringvormige stroming terecht op verschillende plekken op aarde. Daarvan hebben we er 5, de gyres. En het begon eigenlijk met oceaanonderzoekers die wilden weten hoe de stromingen liepen. En een die bekend is geworden met zijn onderzoek ook naar plastic in relatie tot oceaanstromen, dat was Curtis Ebbemeyer, een Amerikaan. En die was in 1990 begonnen bij toeval, omdat er een schip was op weg van Korea naar de VS, verloor 21 containers. Het is een beetje het waddenongeluk.
Met de MSC Zoe.
De MSC Zoe, maar dan de MSC Zoe was nog veel, veel erger. Maar deze verloor onder andere 61.000 Nike hardloopschoenen. En op de plekken waar die dan strandde, na 1 jaar, na 2 jaar, na 3 jaar, na 4 jaar, noem maar op, kun je iets afleiden van die stromingspatronen. En 2 jaar later gebeurde iets vergelijkbaars. Met een aantal containers met badspeeltjes. Friendly floaties werden ze genoemd.
En dat is gewoon een klassieke gele badeend.
Het waren gele badeendjes, maar ook schildpadjes, bevers en kikkers in verschillende kleuren. En die belanden dus in het water. En dat was hetzelfde principe. Die vind je dan in verschillende jaren op verschillende plekken. In the winter of 92,
A Chinese freighter was crossing mid-Pacific. A storm came up, rocked the boat, causing damage that was quite specific. A shipping container marked first year slid portward with gathering speed. It hit the rail with a great thud, split open and fell into the sea. Oh my God, said the first mate, as the flotsam was beginning to grow. A great armada of rubber ducks was bobbing in the ocean below. They drifted off to the northeast, all formed in a line. Don't worry, said the captain, they'll sink, everything'll be fine. They'll sink, everything'll be fine.
Ja, we hoorden hier Rich Alberts, die over deze gele badeendjes op de oceaan. Het is natuurlijk een prachtig beeld, maar het was dus voor oceanografen een uitgelezen kans, als ik jou goed begrijp, om een beetje inzicht te krijgen in hoe oceaanstromen lopen.
Dit hielp erg bij het oceaanstromingenonderzoek. Het had het liedje heeft wel een erg luchtige toon, net als het Polygoonjournaal. Maar nou ja, daar belandde wel een hoop troep in de zeeën.
En waar kwamen ze terecht dan? Want op één plek komen al die eendjes het water in, bij wijze van spreken. Maar dan zijn er vijf van die gyres.
Ja, maar dit gaat vooral over de noordelijke gyre in de Stille Oceaan, die uiteindelijk ook, ik geloof door Ebbermeyer, maar daar wil ik vanaf zijn, de Garbage Patch genoemd is gaan worden. Mm-hmm. Dus daar gaan die, gaat dit...
Dus die zijn eentjes, allemaal daar naartoe gegaan, die eentjes. Maar, het is niet zo dat ze zich verspreiden, nee, dat die stroming zo...
Sommige eentjes komen dan op de stranden van Alaska, sommige op de stranden helemaal aan de andere kant bij Kamchatka. Mm. En sommige die maken eerst een cirkel of twee cirkels of drie cirkels en belanden dan ergens op een strand.
Dus het laat zien hoe groot die gyre eigenlijk is, wat een groot gebied dat beslaat.
Ja. Ja.
En het is dus ook niet zo dat die plastic eentjes op een gegeven moment in die garbage patch terechtkomen en er dan niet meer uitkomen, dat een groot eiland is van tuinstoelen en autobanden en plastic eenden, die er allemaal op één grote hoop door de oceaan trekken.
Nee, dat idee dat het zich opstapelt en dat het een enorme berg wordt. Zo dat,
en hoe moet ik me dan voorstellen? Dus is het gewoon kleiner en niet zichtbaar? Of kun je, zou je een satellietfoto kunnen maken van de Great Garbage Patch?
Nou, wat ik ken is NASA of foto's van het NOAA, het Amerikaanse NOAA van die oceaanstromen. En dan zie je eigenlijk een heleboel kleine wervelingetjes. En dat vertaalt zich dan per saldo wel in een soort van grote stroming, maar zo afgebakend is dat niet.
Nee. En dan heb je dus dat plastic dat er drijft. Aan de ene kant een uitgelezen kans voor oceanografen, maar ook, denk ik, voor mensen die zich zorgen maken over de aanwezigheid van het plastic. Want, wat ik aan het begin al tegen jou zei, Nicky, van plastic in het drinkwater hoort het niet, maar plastic in zee hoort natuurlijk ook niet.
Nee.
Hoe kun je dan vervolgens achterhalen wat dat plastic is en wat het doet en waar het vandaan komt?
Je kunt wat ze hebben gedaan met een boot, met een net over het oppervlak. En dan sleep je een hele hoop plastic binnen. En als je geluk hebt, dan vind je nog een serienummer. Je kunt analyseren wat voor type plastic het is. Dat kun je in ieder geval doen. Als je geluk hebt, vind je dus inderdaad serienummers. Of aan de hand van als er nog een etiket op zit, kun je als het de taal die erop staat, kun je herleiden.
Je kunt gewoon zien, dit is een Japanse shampoofles.
Bijvoorbeeld de Ocean Cleanup, het bedrijf wat probeert een techniek te ontwikkelen om het oceaan uit die garbage patch op te gaan ruimen. Die hebben vorig jaar een groot onderzoek gedaan en die vinden dus heel wat delen, heel wat stukken plastic met Chinees of Japans erop.
Ja, en dit is ook onderzoek wat echt is opgekomen met het besef dat plastic een heel lang leven heeft nog nadat het in zee is terechtgekomen.
Ja, en foto's van dieren die verstrikt raken in de netten of in de sixpack ringen. We kennen ze allemaal, de beelden van een schildpad die helemaal verstrikt zit of de walvissen waarvan de magen echt barstens vol zitten met plastic. Ja, En daar word je niet blij van.
Nee, maar dat is wel goed om even te markeren. Dat je aan de ene kant heb je dus, wordt er dus onderzoek gedaan naar het plastic zelf. Waar zit het? Hoe snel verweert het? Waar stroomt het heen? En waar komt het terecht?
Ja.
En dan het tweede deel is, wat voor gevolgen heeft het eigenlijk voor vissen, voor zeevogels, voor walvissen misschien?
Ja.
En één foto die me dan heel erg bijblijft, want jij noemt zeeschildpadden, maar ik denk ook een foto die volgens mij heel veel heeft losgemaakt, is die van het zeepaardje dat een staafje omklemt.
Ja. Ja.
En ik denk dat dat voor het bewustzijn van de aanwezigheid van het plastic wel heel veel heeft gedaan, dat soort beelden.
Ja.
Dat ze in ieder geval laten zien. Je voelt je bijna schuldig, denk ik, als mens, als je dan zo'n zeepaardje ziet met zo'n wattenstaafje. Maar die beelden kunnen heftig zijn. Maar dan ben ik benieuwd, is er ook iets bekend over wat dat plastic nou echt doet met dieren? Hebben ze er last van? Ja, van een schildpad die verstrikt raakt?
Ja, als je
raakt.
Ziet dat ze verstrikt raken of, dat is duidelijk.
Op zich een wattenstaafje omklemmen is gewoon, dat hoeft niet erg te zijn natuurlijk.
Nee, een zeepaardje zoekt iets om te omklemmen en vindt
dan
hier
een wattenstaafje. Dan is dat een
wattenstaafje, ja. En dat is ook meteen het probleem. Je ziet het en het roept een hele hoop, heel veel emotie op. Maar hoe erg het is op populatieniveau of op soortniveau, dat is heel moeilijk in te schatten. Ik bedoel,
Want is er iets bekend over dan hoeveel walvissen met plastic in hun buik al zijn aangespoeld? Of...
Nee.
Nee.
Nee. Wat ik weet van in Wageningen, Jan Andries van Franeker bijvoorbeeld, die doet veel onderzoek aan stormvogels. Het is ook wel afhankelijk van de soort. Sommige soorten die eten gewoon veel plastic, andere die mijden het. Dus afhankelijk van de soort. Maar stormvogels bijvoorbeeld, nou een heel groot gedeelte van die vogels, dan vind je plastic in de maag.
Mm.
Dan is de volgende vraag, hoe erg is dat?
Want zijn het grote stukken of kleine fragmentjes?
Bij die stormvogels, dat is weer afhankelijk van het dier. Bij stormvogels gaat het vaak om kleinere stukjes, maar albatrossen bijvoorbeeld, die zijn alweer iets groter.
Mm-hmm.
Daar vind je ook echt drijvers, bijvoorbeeld van die kleine drijvers.
Ja, ja. Die slikken natuurlijk ook gewoon hele vissen door.
En walvissen, enorme stukken landbouwplastic, autobumpers, noem maar op.
We kunnen even luisteren naar Bart Koelmans, denk ik, van de Wageningen Universiteit, die dit soort onderzoek doet. Dus die kijkt inderdaad naar de inhoud van walvismaag, onder andere om te zien wat er zoal opduikt aan plastic.
In this small tube we have a very small piece of plastic. And we found this piece of plastic in a humpback whale. If they ingest plastic and it's going out again, that does not mean it's harmless. It is thinkable that they ingest less normal, regular food. So the nutritional value, the quality of their food, will go down.
Ja, waar Koelmans hier eigenlijk op wijst is dat je zou kunnen zeggen, goed, zo'n groot beest eet een stuk plastic op en het komt er aan het andere kant ook weer uit. Dus no harm done. Maar je kunt je natuurlijk voorstellen dat een zo'n groot beest dat een groot stuk plastic in zijn maag heeft, op die dag wat minder eet. Omdat zijn maag al voor een deel gevuld is.
Ja. Ja.
En volgens mij is dat ook... wat wil ik je afvragen? Zou je een soort lijst kunnen maken van want dit is ook... Weet je, plastic is zo'n... Het heeft zoveel verschillende aspecten. Weet je wel, het duikt op in dieren, dat kun je zien, gewoon in magen. Plastic hoopt zich misschien ook op in sommige beesten. Kun je een soort lijst maken van de gevolgen en afwegen hoe ernstig dat is? Of moet je gewoon zeggen van dit is allemaal erg? Is er iets aan te wijzen om te zeggen van dit is het grootste probleem dat er is met plastic in de zee?
Volgens mij is dat moeilijk. Bedoel, je hebt de plastics, de spullen die er nog in verwerkt worden om het plastic zijn eigenschappen te geven, zoals de weekmakers en zo. Ik bedoel, die kunnen ook in de dieren terechtkomen en daar effecten hebben. Maar weet je, daar zitten zoveel variabelen in, dat het ook heel moeilijk is. Hoeveel krijgt een dier daar van binnen? Wat is het gevolg? Ja, er zijn zoveel variabelen dat het heel moeilijk is in te schatten bovendien. En dat geldt ook voor... En dan heb je nog plastic afgezet tegen, wat ik net al zei, andere dingen die spelen in de zeeën. Ik bedoel het...
En dan bedoel je de visserij zelf bijvoorbeeld? Of de,
nou, dat, ik denk dat de belangrijkste... Eerder dit jaar was het grote biodiversiteitsrapport uitgekomen. En ik lees even een stukje voor, als ik het zo snel kan vinden. The ocean faces many threats and climate change and plastic pollution get most of the attention in the media. Maar dan zegt iemand, dit rapport herinnert ons eraan dat overbevissing van de zeeën het grootste probleem is.
Ja, ja. Dus dat, ja, waar ik net ook al naar vroeg van hoe hebben dieren er dan last van? Je ziet ook, de aandacht voor plastic is er wel. En zeker ook voor grote projecten die het beloven op te lossen. Maar is het grootste probleem? En nou ja, dat daar kun je dus over discussiëren.
Daar kun je zeker over discussiëren. Je hebt, je hebt vanaf de landbouw allerlei voedingsstoffen, stikstoffen en fosfor die afstromen naar zee en daarvoor algenbloeien, toxische algenbloei zorgen, de kringlopen verstoren. Je hebt geluidsoverlast, je hebt kwik. Er zijn heel veel vervuilende bronnen.
Ja, en plastic is er dan eentje van? Ja,
plastic is er eentje van. Maar die krijgt wel disproportioneel veel aandacht.
Ja.
Misschien omdat het zo duidelijk te zien is. Omdat er rubber eentjes mee gemoeid zijn.
Nou ja, en weet je, die foto's die we net al noemden. Zo'n wattenstaafje en zo'n zeepaardje. Of een zeevogel die met plastic in zijn nek. Dat ziet er heel dramatisch uit. Terwijl een algenbloei is moeilijker. Ja, je kunt hem wel zien vanuit de lucht. Maar het is moeilijker om te zien wat dat doet met dieren.
En geluid zie je ook niet.
Nee. En... nou ja, dit is, ik bedoel, de consequenties van plastic zijn dus moeilijk te kwantificeren.
Maar uiteindelijk belanden ze ook op ons bord, want die vissen eten plastics op.
Ja.
En uiteindelijk eten wij die vis weer op.
Precies, want dit is eigenlijk de tweede stap die ik graag zou willen maken, is van je hebt plastic in dieren, oké. Je zou ook denken van als je de gevolgen van plastic wil onderzoeken, begin je misschien bij dieren, bij dierproeven. Om dieren bloot te stellen aan plastic. Want je wil uiteindelijk, natuurlijk als mens, ben je ook bezorgd over je eigen gezondheid, weten wat het in mensen doet.
Ja.
En Nikki, kun jij iets zeggen over waar we zijn als het gaat om microplastics en de mens?
Ja, daar zijn we echt nog aan het allereerste begin. Het begint net een beetje, men begint wakker te worden en men wil dat onderzoeken, maar dat blijkt nog niet zo makkelijk.
Waar begin je überhaupt? Eerst moet je denk ik weten van hoeveel plastic krijgen we binnen?
Ja, precies. Daar begint het al. Hoeveel krijgen we binnen? Dat is een enorme vraag. En er worden allerlei schattingen gedaan. Ik las, een van de laatste schattingen was dat we een creditcard aan plastic eten elke week. Maar ja, dat zijn dan, als je het uitrekent, ze komen ook met een heel specifiek getal. We krijgen 1769 deeltjes binnen. En dat zijn dan, als je het uitrekent, grote deeltjes van 2-3 kubieke millimeter. Dus dat zijn grote deeltjes. Nou, dat soort deeltjes, die belanden gewoon in de wc-pot. Net als bij die vissen, als ze niet in de maag verstrikt raken. Maar die microdeeltjes, of die nanodeeltjes, dat is natuurlijk een groot probleem. Daar worden we ook aan blootgesteld, maar aan hoeveel dan? Dat is eigenlijk nauwelijks te meten.
En het is, als je zegt van een creditcard per dag, dat klinkt heel dramatisch. Weet je, want ik stel me zo voor dat je hem op je boterham legt en op zou eten. Dat zou natuurlijk niemand doen. Maar dat is dus als je het over die hoeveelheid hebt, heb je het over een bepaalde vorm van plastic die we binnenkrijgen, namelijk grote deeltjes.
Nou, kennelijk. Ja, dat onderzoek vertelde dat verder niet. Maar als je het uitrekent, dan hebben ze inderdaad grotere deeltjes gebruikt.
En wat er aan nanodeeltjes binnenkomt, dat weten we dan nog ineens.
Nee. Nou, er was laatst ook een onderzoek uit een theezakje. Zwermen miljarden deeltjes. Ja, hebben ze berekend uiteindelijk dat dat miljarden nanodeeltjes zijn. Maar de meetmethodes zijn allemaal nog zo pril. Het is nog helemaal niet duidelijk hoe je dat kunt meten. Het wordt ook... De buisjes waarin je het moet meten zijn zelf al van plastic. Dus die geven ook weer deeltjes af. In het water zit plastic wat je erin doet. Dus dat moet je eigenlijk zuiveren. Maar ja, door het filter van plastic moet je dat water dan zuiveren. Dus daar komen ook weer deeltjes. Het is heel ingewikkeld. En dan heb je ook nog allerlei verschillende soorten plastics die dus elk hun eigen meetmethode nodig hebben.
Dat klinkt niet heel hoopvol, maar begin oktober kwamen toch onderzoekers hier in Amsterdam bij elkaar. Op een bijeenkomst die door NWO en de Plastic Soup Foundation was georganiseerd.
Ja, om de allereerste plastic summit.
Ja, ja, om toch een beginnetje te maken, stel ik me zo voor, aan dat plastic onderzoek. En Heather Leslie van de VU in Amsterdam was daar een van de sprekers.
And I must say we are venturing into a sort of analytical terra incognita here when we're trying to measure microplastics in human matrices. And I would say that this kind of microplastics exploration is like a research voyage for very brave analytical souls. What we do normally is we start looking at exposure outside our body. And we knew when we started about 10 years ago to study microplastics that we couldn't use, for example, tap water when we were working with our samples, because we knew that tap water would contaminate our samples and increase our blank levels, as we say. Then about 5 or 6 years ago, we were approached by the only people who are interested in sponsoring our research into food and drinks from the supermarket, and they were TV shows from Denmark and the Netherlands. And we started looking at what's in beer and Chardonnay and honey and various products. Also, we looked at oysters and mussels, and we were finding microplastics basically in all of these food products that we were looking at.
Ja, dat onderstreept eigenlijk het wat Heather Leslie hier beschrijft is. We begonnen met kijken en we zagen het overal. Hoe ga je daar als wetenschapper mee om? Is het dan, je ziet het overal, maar daardoor kun je er ook heel weinig mee, kan ik me voorstellen.
Ja, dat maakt het heel moeilijk om daar onderzoek naar te doen. En wat ze dus proberen nu is een proef op te zetten waarbij je echt goed kunt meten hoeveel microplastics er in de achtergrond zitten en hoeveel er dan extra zitten in het monster of in het bloed of in het ding wat je wil onderzoeken.
Want het liefste zou je natuurlijk kunnen laten zien dat als je bepaalde voedingsmiddelen eet, dat je meer of minder plastic binnenkrijgt of niet. Maar het is zo alomtegenwoordig dat je er bijna hopeloos van zou worden, kan ik me voorstellen.
En je weet helemaal niet welke soort er dan alomtegenwoordig is. Tussen aanhalingstekens alomtegenwoordig. Want dat weten we ook niet. Wij zitten hier in de studio, we ademen de lucht in. Ik weet niet hoeveel microplastics daar rond zweven. Er zit geluidswerende bekleding aan de muur. Vast komt daar wat vanaf. Maar is dat één deeltje? Zijn het er 10? Ademen we er 100 in? Dat is allemaal heel onduidelijk. En dan moet je dus eerst een meetmethode hebben waarmee je die deeltjes kunt meten, maar dan moet je wel weten welk deeltje je zoekt.
Ja, en is er dan toch nog één stapje te maken, of dat je in ieder geval iets kan beredeneren over wat het zou kunnen doen? Ik bedoel, want we weten wat sommige eigenschappen zijn van, ik noem maar polyethyleen bijvoorbeeld, ik kan me voorstellen dat je zegt van, nou ja, we weten in ieder geval dat het niet een heel reactieve stof is bijvoorbeeld. Dus dat het niet allerlei reacties aangaat in het lichaam. Dus weet je, dat je op die manier op een slimme wijze probeert te beredeneren wat mogelijke gevolgen zijn.
Ja, nou, wat wetenschappers vooral doen is cellen in bakjes kweken en daar dan gewoon hele grote hoeveelheden plastics bij doen. Bepaalde soorten, nylonvezels of microbolletjes van een bepaald soort plastic. En dan gewoon maar kijken wat die weefsels doen.
Zo begint het.
Ja.
Gewoon met observeren eigenlijk.
Dus dat is dat die eerste resultaten op die summit waren ook.
Wat ze met mensen doen. Je kunt geen hele mensen gebruiken. Ik bedoel, bij dieren is dat dan wat makkelijker. Zoals je met watervlooien of noem maar op, vissen of. Ja, en dan kun je met hoge concentraties microplastics vaststellen wat er zou kunnen gebeuren.
Ja.
Ontstekingsreacties, aantasting van het zenuwstelsel, noem maar op. Begin dit jaar verscheen een rapport van SAPIA, de organisatie van Europese academies. Die concluderen uiteindelijk dat er op dit moment nog niet echt sprake is van schade in de natuur aan ecosystemen, behalve op een heel beperkt aantal hotspots waar echt hele hoge concentraties voorkomen. Onder andere op sommige plekken in de Middellandse Zee. Maar verder. Er zijn ook, omdat het er wordt heel erg gekeken naar plastic, maar er zijn ook mensen die zich afvragen, en hoe verhoudt zich dat dan bijvoorbeeld met andere deeltjes die wel van nature in de natuur voorkomen, maar ook voor problemen kunnen zorgen. Zand, klei, cellulose.
Ja, ja ik vertelde mijn schoonmoeder dat ik weer mijn eerste podcast ging opnemen, dat het over plastic zou gaan. En ja, ze zei eigenlijk, ja, dood gaan we toch. Dus
dat is een waarheid als een koe.
Vrouw. Zeker, vrouw. Zeker, dat vind ik ook. Maar weet je, je hebt hier dus te maken met een stof waarvan je hebt nog geen indicatie dat het schade veroorzaakt. Ik bedoel, van teer en nicotine in sigaretten weten we al veel beter wat dat allemaal doet. Dat heeft ook even gekost. Dus ik ben toch wel benieuwd naar die onderzoekers die zeg maar helemaal aan die frontlinie staan en dan ja, een beetje grip proberen te krijgen op oké, weet je wel, van het zit overal en wat nu? Een van die onderzoekers die in die frontlinie staat in het plastic veld is Francine van Dijk. En zij richt zich bijvoorbeeld op die microplastics die vrijkomen bij het dragen van kleding.
Clothing textiles release micro and nanofibers to the environment during the production, use, and at end-of-life disposal. So they form a significant portion of all plastic pollution. But can we actually inhale these fibers? And if yes, do they have an effect on our lungs? We know from this one study conducted in the 1990s that plastic microfibers can be found in human lung tissue of several patients. So clearly, these fibers are inhalable. But what happens next? Do they just stay there or do they also have an effect on our lung cells?
Ja, dat lijkt me een vrij cruciale vraag die Francine van Dijk hier stelt. Ja. Namelijk, je vindt ze in de longen, maar wat doen ze daar?
Ja.
Heeft ze al een antwoord?
Ja, ze hebben wel beginnetjes van antwoorden. Ze vonden inderdaad die vezeltjes terug in de longen van mensen met longkanker. Daar konden ze een biopt van nemen.
En dan
zagen ze in die tumoren, zagen ze die vezeltjes, maar ook in het weefsel waar niet de tumor zat. Dus het lijkt niet dat het begin is van de kanker. Maar feit wel dat we ze inademen. En zij hebben op die summit een onderzoek gepresenteerd waarbij ze twee soorten longweefsel maakten. De ademhalingswegen, zeg maar, en de longblaasjes. En die blaasjes, dat is waar we zuurstof mee opnemen in ons lichaam. En daar hebben ze enorme hoeveelheden microplastic bij gedaan. En zij vonden het zelf verontrustend nieuws dat de luchtwegen stopten met groeien, met ontwikkelen. Dat is natuurlijk, daar gebeurt dus echt iets. Maar wat ik eigenlijk heel positief vond, was dat die longblaasjes, daar zag je eigenlijk helemaal niks mee gebeuren.
Dus geen effect?
Nee.
Die konden even efficiënt zuurstof opnemen en afgeven?
Dat soort dingen kun je niet zien in een kweekbakje, maar ze zagen er nou van net zo uit als de collega's die geen microplastics bij zich hadden gekregen. Dus ja, die grote hoeveelheden leken iets te doen met de ontwikkeling van die luchtwegen. Dus dat is wel belangrijk om verder te onderzoeken. En dat gaan ze natuurlijk ook doen. Maar we ademen ze ook in. Maar ik heb een andere onderzoekster gebeld, Barbara Melgert uit Groningen. En zij zei ook van het overgrote deel van de stofjes die we inademen, die ademen we ook gewoon weer uit. En pas als ze wat kleiner worden, dan is het mogelijk dat het erin blijft zitten. Dus die nanoplastics. En een andere onderzoekster die heeft gezien dat onze afweercellen, dat is eigenlijk de eerste beschermingslinie van ons lichaam, die eten die microdeeltjes op. Ze ziet die cellen echt die deeltjes opeten.
Dus dan herkent het lichaam het toch als een lichaamsvreemde stof.
Ja, het hoort er niet.
Wat opgeruimd moet worden.
Ja, moet opgeruimd worden. Maar vervolgens kan die cel er verder ook niks mee. Die zit daar met dat blokje in zich.
Ja.
Die cel sterft af. Er komt de volgende cel, die ruimt dat weer op. En het zou dus kunnen zijn dat een soort ontstekingsreactie opwekt in het lichaam. Maar ja, de vraag is dan ook weer, hoe erg is dat? Want dat soort dingen zie je ook bijvoorbeeld bij sommige bacteriële infecties. En dan maken in de longen bijvoorbeeld, krijg je dan een soort ingekapseld stukje weefsel. En daaromheen blijft alles gewoon goed.
Ja.
En ja, dan moet je natuurlijk niet de hele longen vol met dat ingekapselde weefsel hebben, want dan kun je niet meer goed ademen. Ja, maar
en als je het hebt over kunststofvezels en nu het zo over de longen hebben. Ik moet ook bijvoorbeeld aan asbest denken, wat ook een kunststof is, maar wat hele andere fysische eigenschappen heeft. Wat natuurlijk veel scherper en schilferiger is. Maar als ik jou zo hoor, zijn we op dit moment nog heel ver van wat we van asbest weten en hoe kankerverwekkend dat is.
Nee, dat is nog helemaal niet duidelijk.
Nee.
Het lijkt inert.
En met inert bedoel je dan dat het niet veel doet in het lichaam?
Ja, dat het er gewoon zit en dat er verder niks mee gebeurt. Nee. Maar ja, dat is wel een van de vragen die wetenschappers hebben. Kijk, het deeltje zelf kan iets doen, bijvoorbeeld zo'n afweerreactie opwekken. En ja, dat is op zich niet goed voor een lichaam. Dat wil je niet hebben, dus dat moet zeker niet te veel worden. Ja. Het kan ook nog zijn dat er stoffen in dat materiaal zitten, zoals weekmakers of juist hartmakers, die schadelijk zijn voor ons lichaam. En een derde zorg is dat er misschien schadelijke ziekteverwekkers op zitten, dus bacteriën of schimmels, die dan alsnog iets kunnen doen met ons lichaam.
Ja.
Dus dat soort dingen willen ze allemaal onderzoeken.
Ja.
Maar ja, op dit moment is het in het onderzoek zo dat ze in kweekbakjes enorme hoeveelheden microplastics doen en dan een effect zien. Maar of dat dan ook gebeurt bij veel lagere blootstelling, dat is maar een vraag.
Ja, ja. En wat ik me dan, ja, dit is totale wetenschap in uitvoering dus. En we hebben dus net de eerste plastic summit gehad. Waarschijnlijk niet de laatste. Is het vanaf nu dat er elk jaar een soort plastic top is waarop de onderzoeksresultaten worden uitgewisseld?
Ja, dat zou zomaar kunnen. Dat weet ik niet.
Nee.
Wat ik wel, er is wel, de vraag is natuurlijk ook of het dan in organen terechtkomt uiteindelijk. Hè?
Ja.
Als we het opeten of als we het inademen. En bij proefdieren zie je wel dat sommige van die nanodeeltjes in organen terechtkomen. En er is onlangs ook een Belgische studie geweest die heeft laten zien dat fijnstof, dat is natuurlijk weer iets anders, maar dat is ook nanogrootte. Dat is wel aangetroffen in de placenta ook van mensen. Dus het lijkt er wel op dat dat soort deeltjes van die grote in het lichaam kunnen komen. Maar wat ze daar dan doen is dus de grote vraag.
Ja. De wetenschap houdt de vinger aan de pols. En ik vroeg jou aan het begin al, Nicky, van moeten we nou ons ongerust maken als we weer een bericht zien over plastic opgedoken in orgaan X of een natuurgebied Y. Ik ben wel benieuwd om nog even de slotsom te nemen. Als ik goed naar jullie heb geluisterd, dan plastic is overal. Maar we zien nog geen hele grote gevolgen. We kunnen niet een link leggen tussen het zij sterfte van bepaalde vissen, het zij bepaalde ziektes die mensen krijgen. Dus ja, het zit op heel veel plekken. Maar wat het doet, groot vraagteken. Gezien alle aandacht die er op dit moment is voor plastic in al zijn vormen en maten, Marcel. En als jij toch als een soort milieuredacteur kijkt naar de planeet, moeten we dan ons inderdaad zoveel zorgen maken?
Ja, als ik kijk naar de planeet, dan kon ik er maar naar kijken. Maar de afname van de biodiversiteit, het afstromen van overmaat aan voedingsstoffen vanaf landbouwgronden. Ik denk dat landbouw en met name veeteelt een veel groter probleem is. Ontbossing, weilanden dan neer te zetten voor vee. De soja die wordt geteeld. Ik denk dat vlees een veel groter probleem is dan plastic.
Je kunt je beter zorgen
plastic
maken.
Is peanuts.
Ja, je kunt je beter zorgen maken over het gehakt dan over het schaaltje waar het in komt.
Dat is wat nu mijn inschatting is. Nou, nogmaals, ik bedoel, er zijn veel onzekerheden over plastic, maar het lijkt er nu niet op dat er echt ernstige milieuschade is, behalve op een paar plekken, maar over als die hoeveelheid plastic blijft toenemen zoals die nu toeneemt, dan hebben we over 50 tot 100 jaar wel echt een groot probleem.
En dat spiegelt wel een beetje wat de stand van zaken is, want Marcel zegt van als het gaat om de natuur is nou ja, nog geen grote schade voorlopig. Dat is ook eigenlijk de slotsom van als het gaat om onze gezondheid.
Ja, daar lijkt het. Er is nog geen grote schade gezien.
Nee.
Zo kun je het wel zeggen. Maar dat betekent ook niet dat je. Er is dus geen reden om nu al heel bang te zijn.
Nee.
Maar het betekent niet dat we er niet op moeten letten dat het niet veel erger wordt.
Ja. En nu de wetenschap zo in actie is gekomen en biologen aan de ene kant en de fysiologen ook aan de slag zijn gegaan, bereiden jullie je voor op een grote storm van plastic nieuws die nog onze kant op gaat komen de komende jaren? Want dat is natuurlijk wel te verwachten.
Er komt zeker veel plastic nieuws. Ook nieuws over hoe je het plastic moet opruimen of recyclen of noem maar op. Maar ook de emotionele reactie. Ik bedoel, ook daar is het natuurlijk wel, dat vind ik zelf heel interessant. Ik bedoel, je kunt wel zeggen dat het, als je het vergelijkt met bijvoorbeeld overbevissing, wat ik net zei, disproportioneel is. Maar het zegt wel iets. Het zegt wel, mensen zijn er wel mee bezig. En,
Het past ook wel heel erg in een soort hernieuwd bewustzijn over de planeet, volgens mij, met wat we er allemaal mee doen.
Precies.
En daarin heeft plastic dus ook wel weer die interessante rol dat het misschien niet zo groot en acuut is als andere problemen, zoals overbemesting noemde je al even, klimaatverandering. Maar we maken er ons toch allemaal zorgen over.
Ja.
Ik vind dat wel een interessante plek om de luisteraar achter te laten. En te overdenken van wat hij nu moet denken van al zijn plastic. Ik denk dat we het nog steeds wel aanraden om plastic te scheiden, toch, Marcel?
Scheiden, ja, ja.
Ja, jij doet het ook thuis?
Ja, zeker.
Okay. Kan geen kwaad. Maar misschien hoeft de luisteraar niet zo ongerust te zijn dat plastic zijn einde gaat betekenen.
Nee, niet ongerust. Wel bewust ervan en inderdaad beter scheiden, misschien minder gebruiken.
Oké, nou Nikki en Marcel, ontzettend bedankt voor jullie plastic inzichten deze aflevering. Misha Melita, bedankt voor de productie. Het Dudok Quartet speelde onze fijne tune in. En wij zijn er volgende week weer met een nieuwe aflevering van Onbehaarde Apen.
Positieveling. Droom jij van mooi wonen met respect voor de natuur? Woningen van hout zijn mooi, warm en duurzaam. Het produceren van beton, staal en steen kost veel energie. Als je kiest voor hernieuwbare materialen zoals hout, help je onze CO2-uitstoot te verminderen. Van een mooi interieur tot een strakke buitenkant, houten huizen bieden de perfecte mix van design en duurzaamheid. Zeg vaarwel tegen beton en steen en hallo tegen de warmte van hout. Kijk op wijwillenhoutbouw.nl en help ons bij het vergroten van het bewustzijn over de voordelen van houten huizen en natuurlijke materialen.